Goedemorgen gemeente en gasten en allen die met ons verbonden zijn. Uw kerkraad heeft de volgende afkondigingen. In deze dienst zal voorgaan dominee M. Baan uit Veenendaal en vanavond hoofdproponent S. Steu uit Bleskensgraaf om 7:00 voor te gaan in de Westerkerk. Er zal alleen aan de uitgang worden gecollecteerd. De diaconiecollecte van volgende week is bestemd voor de Bonisa-zending. Volgende week, zondag 20 december, de vierde Adventszondag, hopen voor te gaan. 'S Morgens om 10:00 dominee D.E. Budding uit Nunspeet in de CCK 2. En 's avonds om 7:00 hoopt ook hij voor te gaan in de Westerkerk. 1 januari 2021 is ouderling kerkrentmeester B.T. Abbink aftredend en herkiesbaar. Wilt u namen indienen van eventuele tegenkandidaten, dan dient men dit schriftelijk en ondertekend te doen voor 19 december aanstaande bij Scriba J.A. Wiegers. Indien er geen namen als tegenkandidaten worden ingediend, is hij herkozen. Vandaag mag er niet gezongen worden in de kerk. De organist die speelt de psalmen, zodat u in gedachten kunt meezingen. En dan de liturgie voor deze dienst, de schriftlezing Zacharia 3, de voorzang gezang 5 en daarvan het 8e vers. De zingen psalmen, psalm 89 vers 3, psalm 105 en daarvan het 3e vers, gezang 3 vers 2 en psalm 103 vers 9. Dit alles deel voor lente. Namens de kerkenraad wens ik u en wens ik jou een gezegende dienst. Laten we nu in gedachten zingen de voorzang, gezang 5 en daarvan het 8e vers. Thank you.
Onze hulp is in de naam des Heren, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot de eeuwigheid en die nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade, barmhartigheid, vrede en vertroosting zij u van God de Vader, door Jezus Christus de Zoon, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Gemeente, we gaan op de ons bekende wijze zingen uit Psalm 89. En daar van het derde vers 89, vers 3. De hemel looft, o Heer, uw wonderen dag en nacht. Uw waarheid wordt op aarde glorie toegebracht. Dat uw geheilig volk van uw trouw mag zingen. Want wie is u gelijk bij al de hemelingen? En welke vorsten ooit het aardrijk mogen bevatten? Wie hun er is, o Heer, met u gelijk te schatten. 89, derde vers. Toen sprak God al deze woorden, zeggende, ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis, uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken, van hetgeen boven in de hemel is, noch van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen. Want ik, de Heere, uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde geslacht dergenen die mij haten. En ik doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij lief hebben, en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heren uw Gods niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat ge die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult ge geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eert uw vader en uw moeder opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis, gij zult niet begeren uw naasten vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. De schriftlezing van vanmorgen die vindt u in het Oude Testament, de profetie van Zacharia en daarvan het 3e hoofdstuk. En dat is geen lang hoofdstuk. En daarom lezen we het in zijn geheel, Zacharia 3. Daar lezen we het woord van God als volgt. Daarna toonde hij mij Jozua, de hoge priester, staande voor het aangezicht van de engel des Heren. En de Satan stond aan zijn rechterhand om hem te wederstaan. Doch de Heren zeide tot de Satan, de Heren schelde u, gij Satan, ja, de Heren schelde u, die Jeruzalem verkiest. Is deze niet een vuurbrand uit het vuur gerukt? Jozua nu was bekleed met vuile klederen als hij voor het aangezicht van de engel stond. Toen antwoordde hij en sprak tot degene die voor zijn aangezicht stonden, zeggende, doet deze vuile klederen van hem weg. Daarna sprak hij tot hem, zie, ik heb uw ongerechtigheid van u weggenomen en ik zal u wisselklederen aandoen. Dies, dat wil zeggen, daarom zeg ik, laat hen een reine hoed op zijn hoofd zetten, en ze zetten die reine hoed op zijn hoofd, en ze togen hem klederen aan, en de engel des Heren stond daarbij. Toen betuigde de engel des Heren Jozua, zeggende, zo zegt de Heere der Heerscharen, indien gij in mijn wegen zult wandelen, en indien gij mijn wacht zult waarnemen, zo zult gij ook mijn huis richten, en ook mijn voorhoven bewaren. En ik zal uw wandelingen geven onder deze die hier staan. Hoor nu toe, Jozua, gij hoge priester, gij en uw vrienden die voor uw aangezicht zitten, want ze zijn een wonderteken. Want zie, ik zal mijn knecht de spruiten doen komen. Want zie, aangaande die steen welke ik gelegd heb voor het aangezicht van Jozua, op die ene steen zullen 7 ogen wezen. Zie, ik zal zijn graveersel graveren, spreekt de Heere der Heerscharen. En ik zal de ongerechtigheid van dit land op 1 dag wegnemen. Te 10 dagen, spreekt de Heere der Heerscharen, zult gij lieden een iegelijkse naaste nodigen, tot onder de wijnstok en tot onder de vijgenboom. Tot zover de schriftlezing. Zullen we samen bidden. Heren, zo zitten we hier vanmorgen in wat we toch ook mogen noemen uw huis. Want u geeft het nog altijd dat we samen mogen komen, met allerlei beperkingen, het is waar. Maar één ding is nog niet beperkt, en dat is uw woord, en dat is ook niet gebonden. Al proberen over het hele rond der aarde allerlei machten wel dat woord te binden. Het moet onder de heerschappij terechtkomen van wat mensen denken. Dat zien we steeds meer om ons heen gebeuren. Wat uw woord zegt, dat mag niet meer. Het moet afgemeten worden naar wat we tegenwoordig acceptabel vinden. En ja, dan zijn er een heleboel zaken, daar kunnen we dan maar beter over gaan zwijgen. En als we eerlijk zijn, dan zijn we zo ver tegenwoordig dat eigenlijk u moet gaan zwijgen. Want wat u allemaal zegt in uw woord, ja, dat kan er bij de mensen niet meer mee door. Maar heren, nou trekt u zich er helemaal niks van aan. En we moeten ook zeggen dat uw woord niet geaccepteerd wordt en dat het niet past in onze maatstaven. Dat is al een heel ouderwets verschijnsel. Want heren, ook wat uw knechten, de profeten, gezegd hebben in de dagen van het Oude Testament, daar stond ook niet in ieder bij te applaudisseren, zelfs niet iedere Israëliet. Want heren, dat woord van u, dat staat haaks op ons leven. Dat is niet naar wat we graag zouden willen horen. En nochtans, we komen u vragen, heren, zou u ons vanmorgen eerlijk willen behandelen? Dan krijgen we geen fraai beeld getekend van onszelf. Maar dan krijgen we een heerlijk beeld getekend van wie u bent. En niet alleen een beeld getekend, maar heren, zou u door de werking van uw geest dat beeld van u weer in ons hart willen werken. We waren eenmaal naar dat beeld geschapen. Maar het beeld is kapot gegaan en er is niet veel goeds meer van over. Maar heren, herschep ons hart en geef ons een reine geest, opdat we uw naam leren loven. Van nature doen we dat niet, heren, dan vergeten we die naam en we leven ons eigen leventje zoals wij dat graag willen. En als het even kan, dan zetten we er ook nog boven dat u het zo wilt. Maar wil ons leren in dit leven uw stem te volgen. En dat is niet altijd wat wij leuk vinden. We leven nou al maanden met een ernstige ziekte. En er zijn mensen die het niet overleven. Die geweldig lijden moeten. En alles wordt geprobeerd, want wat de medici in de kast hebben, dat zullen ze gebruiken. Maar heren, nou laat u zien hoe klein, hoe zwak een mens is. En dan mogen we u toch nog vragen om uitkomsten. Want u bent een machtig God. En u hebt toch niet het verderf van het mensdom op het oog. U zoekt toch nog het behoud. Heren, geef dat ook zieke mensen weer opgericht mogen worden. En dat uw naam ervan de eer ontvangt. Want ja, we kijken naar de ziekte, we kijken naar van alles, we kijken naar de economie. En we willen toch zo vrij mogelijk zijn en dit moet toch kunnen en dat moet kunnen. Maar we vergeten, heren, dat tenslotte u het bent die alles regeert. En dat er ook van die tijden zijn dat u laat merken dat u er nog wel bent. En dan staan mensen machteloos. Maar heren, geef dat het de mens tot bekering mag brengen. En dan hoeven we niet te kijken naar andere mensen, maar dan kijken we naar onszelf, heren. Wil ons brengen in dat rechte spoor van u, opdat uw naam verheerlijkt wordt en de genade van u groot wordt voor een nietige zondaar. Heren, gedenk ons, gedenk uw ganse kerk zo. Alle die vervolgd worden, alle die verdrukt worden om der wille van uw grote naam. Heren, houd ze staande, geef ze kracht en moed, wetende dat het einde van de moeilijke weg toch de overwinning is. Overwinning in u. Want Heere, gij zijt overwinnaar in elke strijd. En u geeft toch naar uw belofte, uw volk de zegen. Gedenk ons zo, gedenk onze overheid, Heere, die ook voor moeilijke beslissingen staat. Geef ze wijsheid en doortastendheid. En dat het alles mag zijn, opdat uw naam gevreesd wordt. Hoor ons zo uit genade. We vragen het u in de vergeving van onze zonden. Om Jezus wil. Amen. Beste vrienden, we leven zo'n beetje midden in de adventsweken. En ja, u weet wel, dan staat in de prediking doorgaans centraal de voorzegging van de komst van de Heere Jezus. En daar hebben de profeten van het Oude Testament het al ruimschoots over gehad. Ik denk aan Jesaja, maar ook Jeremia. En niet te vergeten Daniel, Hosea, Micha. Die hebben ook keer op keer laten horen, als het ware die bezuinklank van hij komt, die verlosser die beloofd is, hij komt. En ja, nou hebben we vanmorgen gelezen een hoofdstuk uit Zacharia. En laten we eerlijk zijn, dat is toch een beetje minder bekende profeet. Wat weten we eigenlijk over die man? Nou, hij leefde zo rondom het jaar 500 voor Christus. Dat wil zeggen in de tijd dat de Joden terugkeerden uit de ballingschap. Een deel van de Joden. De eerste terugkeer die heeft plaatsgevonden. Die ballingen die terugkomen in het beloofde land, ze treffen Jeruzalem verwoest aan. Maar ze gaan niet bij de pakken neerzitten, nee. Ze beginnen de zaak weer op te bouwen. En langzamerhand herrijst de stad uit de puinhopen. Ook zijn ze bezig de tempel te herbouwen. Er moet een nieuwe tempel komen op de berg Sion. En die krijgt al een beetje vorm. Maar wat die hele wederopbouw daar in Jeruzalem sterk belemmert, dat is de heftige tegenwerking door de heidenen. Die heidenen, dat zijn mensen uit de omliggende volken, maar die zijn in de tijd van de ballingschap in Jeruzalem komen wonen. En deze heidenen, die zien het liefste dat die Joden, die teruggekeerde ballingen, zo snel mogelijk weer verdwijnen daar. Tegenstand door die heidenen. Dat heeft tot gevolg dat de herbouw van de stad, van de muren, van de tempel, dat af en toe een beetje stil komt te liggen. En wat doet de Heere dan? Die stuurt zijn profeten naar Jeruzalem. Zoals hier Zacharia ook. En wat moet deze profeet Zacharia dan namens de Heere tegen de Joden gaan zeggen? Nou, hij moet zeggen dat ze vooral door moeten gaan met hun werk. Zacharia, maar ook de andere profeten in die dagen, die geven zo door middel van de profetie het volk moed. En ze verzekeren die teruggekeerde ballingen dat ze ondanks alle tegenwerking, alle vijandschap van de kant van die heidenen, dat ze vooral niet moeten stoppen met de herbouw van de stad en van de muren en van de tempel. Nou zult u misschien zeggen, ja, en hoe gaven deze profeten aan die teruggekeerde ballingen dan moed en krachten? Nou, voortdurend moeten ze het laten horen aan de Joden, maar de Heere, die zal met jullie zijn. En die hele herbouw, die zal echt niet geblokkeerd worden door die tegenstanders, die heidenen. Maar straks dan zal Jeruzalem weer blinken als van ouds in volle pracht. Zacharia die spreekt daar vooral over door middel van zijn nachtgezichten, zo noemen wij dat meestal, de nachtgezichten. Wat zijn dat nachtgezichten? Zeg maar visioenen. In de nacht, dan krijgt Zacharia van de Heere iets te zien. En die visioenen, die gaat de andere dag deze profeet aan het volk van de Joden vertellen. Wat krijgt Zacharia zoal te zien in die nachtgezichten? Nou, eigenlijk telkens hetzelfde. Steeds weer is het dat hij te zien krijgt dat de Heere zijn volk zal bijstaan. Dat God zijn heil zal zenden te midden van de Joden. En dat de Joden weer in vrede zullen leven in het land van de vaderen. Maar dat de oordelen de vijanden, die heidenen, zullen treffen. Waarom zal de Heere de Joden zegenen? Ja, dat is een goede vraag. Want waarom zou de Heere nou toch die teruggekeerde ballingen op alle mogelijke manieren gaan helpen? Eigenlijk is dat niet eens zo logisch. Die Joden die waren toch met de ballingschap gestraft door God. Vanwege al die zondige wegen die ze bewandelden, het nalopen van de Baals. Het waren toch de ongerechtigheden van Israël geweest. Dat de Heere het zaad van Abraham had laten wegvoeren in ballingschap. En inderdaad, dan kun je je afvragen, waarom zou nou toch de Heer op dit moment nog betrekkelijk kort na die ballingschap die teruggekeerde Joden zo welgezind zijn? Hebben deze ballingen tijdens die jaren van ballingschap hun leven soms verbeterd? Hebben ze zich in de vreemde tot God bekeerd? En zegt daarom de Heere nu tegen hen, Joden, het is waar, jullie hebben vroeger helemaal verkeerd geleefd, maar, zoals jullie nou weer leven, ja. Ja, zo wil ik jullie God wel weer zijn. En daarom zal ik er wel voor zorgen, ik de Heere, dat jullie in vrede zullen leven in het land Kanaan. Is dat de reden waarom de Heere het herstel van de tempel en de muren en de huizen van Israël belooft? Dan moet ik zeggen wel nee. Want dat volk dat deed aan alle kanten nog steeds allerlei onreinigheid. Ze hadden hun leven helemaal niet verbeterd. Maar dat God nou toch weer wel in gunst aan hen gedenkt, waarom is dat? Dat doet de Heere vanwege zijn verbond dat hij gesloten had met Abraham, Isaac en Jacob. En daarom zullen al die inspanningen van de Joden die er hard aan het werk zijn in die stad Jeruzalem niet nutteloos zijn. Daarom zal al die tegenwerking die ze ondervinden van de kant van die heidenen niet lukken. Vanwege het verbond van God zal God zelf strijden voor zijn volk, vanwege zijn verbond. Weet u wat wij vaak in die woorden beluisteren, als ze uitgesproken worden vanwege Gods verbond? Dan denken we wel eens dat dat verbond van de Heer een soort grote witkwast is, dat hij dan in liefde over het zwarte van onze daden heen smeert, heen schildert, zodat je er verder niks meer van ziet. Zoiets denken we vaak bij Gods verbond. Alleen zo is het niet. Het verbond van de Heere, dat is maar niet een beetje toegefelijke slapte van de kant van God. Nee, het verbond van God, dat is beslist niet zoiets als wat hemelse zoetsappigheid. Dan zult u zeggen, wat is verbond van God er wel? Nou, dat horen we in de tekst van vanmorgen. Die vindt u in de verzen 8, 9 en 10 van Zacharia 3. 8, 9 en 10. Daar staat, hoor nu toe, Jozua, gij hoge priester, gij en uw vrienden die voor uw aangezicht zitten, want ze zijn een wonderteken. Want ziet, ik zal mijn knecht de spruiten doen komen, want ziet, aangaande die steen, welke ik gelegd heb voor het aangezicht van Jozua, op die ene steen zullen 7 ogen wezen. Ziet, ik zal zijn graveersel graveren, spreekt de Heere der Heerscharen. En ik zal de ongerechtigheid van dit land op 1 dag wegnemen. Te 10 dagen, spreekt de Heere der Heerscharen, zult gelieden en iegelijkse naasten nodigen tot onder de wijnstok en tot onder de vijgenboom. Ik heb straks in de preek 4 punten. We horen hier allereerst een wonderlijk evangelie. Ten tweede horen we over een wonderlijke steen. Ten derde over een wonderlijk werk. En tenslotte over een wonderlijk leven. Een wonderlijk evangelie, een wonderlijke steen, een wonderlijk werk en een wonderlijk leven. Waar zullen we eerst gaan zingen? Uit Psalm 105. En daarvan het 5e vers, dat zingt ook over het verbond van God. God zal zijn waarheid nimmer krenken, maar eeuwig zijn verbond gedenken. Zijn woord wordt altoos trouw volbracht tot in het 1000ste geslacht. Het verbond met Abraham zijn vriend bevestigt hij van kind tot kind. Psalm 105 is dat 5e vers. Beste vrienden, we hadden het zo even over het verbond van God. We hebben er ook over gezongen. Wat is dat nou? Wat houdt dat in? Is dat, zoals je dat nog wel eens wil horen, is dat hetzelfde als, ja, de Heere die let niet meer op de ongerechtigheden van Israël. Moet je je bij het verbond van God inderdaad dan zoiets voorstellen als de Heere die neemt een grote bezem en die veegt de zonden en de schuld van de mens simpelweg onder het tapijt. En voor de rest wordt er voortaan nergens meer over gepraat. Is dat nou het verbond van God? Dat wordt nogal eens gedacht hoor, vergis u niet, helaas. En wat misschien nog een beetje erger is, zo wordt er ook wel eens over het verbond van God gepreekt. Hoe gaat dat dan? Ja, dan krijg je op een gegeven moment zo'n geweldige draaiende preek hè, van mensen. Ja, je bent schuldig, je hebt gezondigd, maar maak je nou maar niet al te druk. Want de Heere, dat is de God van het verbond, dus die zonde zand erover. Maar zo handelt de Heere in zijn verbond niet. Dat zit heel anders in elkaar. Hoe dan? Nou, dat brengt me vanmorgen bij een eerste punt, een wonderlijk evangelie. We lezen in die langere tekst die we hebben gekozen, dat er staat, hoor nu toe, Jozua, gij hoge priester. Jozua, gij hoge priester. Over wie gaat het dus hier? Over Jozua, een zekere Jozua. En deze Jozua, ja, dat begrijpt u wel, dat is natuurlijk niet die bekende Jozua, de opvolger van Mozes tijdens de woestijntocht van de kinderen Israëls. Nee, in de dagen van deze profeet Zacharia is er bij de Joden die teruggekeerd zijn een hoge priester. En die man die heet ook Jozua. Het is een hoge priester die aanvankelijk zonder tempel is. Want die moet nog helemaal herbouwd worden. Maar als die herbouw dan klaar zal zijn, dan, ja, dan kan deze hoge priester zijn hoge priesterlijke werk nog niet gaan aanvangen, want dan komt de duivel en die klaagt deze man aan. Waar wordt deze Jozua dan door de duivel van beschuldigd? Dat de kleding van deze hoge priester niet voldoet aan de voorschriften. De eisen van de reinheidswetten van Mozes, nee. Als je die ernaast legt, naast die kleren van die hoge priester, moet je zeggen, dat klopt niet. De duivel die zegt dus, dat God deze hoge priester nooit kan accepteren als hoge priester van het volk. He, u kunt dat allemaal nalezen in de eerste verse van dit teksthoofdstuk. Maar wat zegt de Heere dan tegen de duivel? Zegt God, duivel, je hebt wel gelijk. Aan zo'n bevlekte hoge priester hebben we helemaal niks. Dus we zetten meteen die Jozua maar op non-actief. Zegt de Heere dat? Nee. Ik hoor iets heel anders. De Heere schelde u, gij Satan. Ja, de Heere schelde u. Ach ja, God die weet best dat deze Jozua niet voldoet als hoge priester aan de eisen van de reinheidswetten, maar daarom geeft de Heere deze man geen straf. De Heere doet wat anders, hij geeft opdracht om de hoge priester andere kleding aan te laten trekken. En daarna zegt de Heere tegen Jozua, ziet, ik heb uw ongerechtigheid van u weggenomen en ik zal u wisselklederen aandoen. En als je dat dan zo leest, dan denk je, oh, gaat dat werk van Gods vergeving en verzoening van Gods verbond dus op die manier? Laat de Heere dan heel gewoon eventjes die vuile kleren uittrekken en schenkt de Heere dan aan een zondaar nieuwe kledij. En is de zaak dan verder voor elkaar. Zijn dan al die ongerechtigheden kwijtgescholden. Nou, je zou het bijna gaan denken, hè. Maar zo is het toch niet. Want dan lees ik in de tekst van vanmorgen er nog iets achteraan. De profeet Zacharia, die moet namelijk van de Heere tegen die hoge priester nog iets gaan zeggen. Nog iets. En dat is maar niet iets wat er een beetje bij hangt. Dat je zegt, nou ja, het doet er eigenlijk niet zoveel toe. Nee, nee. Wat God vervolgens gaat zeggen, dat moet Jozua juist heel goed in zijn oren knopen. En daarom begint hetgeen wat God verder zegt ook met de woorden, hoor nu toe, Jozua. Trouwens, niet alleen die hoge priester Jozua moet nou goed gaan luisteren, maar ook zijn vrienden. En die vrienden, ja, dat zullen wel de gewone priesters zijn. Zeg maar de collega's van de hoge priester. Ook die vrienden die voor het aangezicht van Jozua zitten, die moeten heel goed nu gaan luisteren. Waarom moeten dan al die priesters goed gaan luisteren? Nou, dat hele college van priesters, inclusief de hoge priester, dat is een wonderteken. Een wonderteken. U zult zeggen, waarvan zijn al die priesters dan een wonderteken? Dat hele college van priesters, dat is een wonderteken van Gods bewarende genade. Want vergeet niet, al die priesters zijn door de Heere gespaard in de dagen van de ballingschap. En dat is niet zomaar gebeurd. Dat hadden die priesters niet te danken aan het feit dat ze nou eenmaal priester waren, daarmee onschendbaar of zoiets. Nee, ook kwam dat niet omdat dit nou allemaal van die buitengewoon goede en vrome mensen waren, die priesters. Nee, God heeft niet alleen die hoge priester Jozua als een vuurbrand uit het vuur van de ballingschap gerukt, maar ook al die andere priesters. En dat heeft de Heere niet zomaar, niet voor niks gedaan. Daar had hij een bepaalde bedoeling mee. Welke bedoeling? Dat heeft de Heere gedaan, omdat hij, de Heere, zou laten komen zijn knecht, de spruit. De spruit. En ja, wie en wat die spruit is, dat weten Jozua, de hoge priester en zijn collega's wel. Want er had vele jaren eerder Jesaja al over geprofeteerd. Uitgebreid. Over die spruit, dat uitspruitsel. Hè? Dat onaanzienlijke, dat kleine uitlopertje van die afgeknotte stam van Izaï. Daar had Jesaja jaren eerder al over gezegd, geprofeteerd, dat er een reisje, zo'n nieuw takje, zou komen, voortkomen uit die afgehouwen, die afgehakte stronk van Izaï. Zou er dus beslist niet indrukwekkend uitzien, als de grote verlosser zou komen. Bovendien had Jesaja ook nog gezegd dat aan hem geen gedaante, nog heerlijkheid zou zitten. Maar niettemin, dat beloofde vrouwenzaad, vanaf de dagen van het paradijs beloofd, die lang beloofde zaligmaker, die zal komen, maar hij zal pas komen als die afgehouwen tronk van Izaï, als ook Israël teruggekeerd is in het beloofde land. En daarom zitten nou Jozua en die priesters hier levend en wel. De Messias die moet een keer verschijnen, als de knecht des Heren. En daarom zijn al die priesters door God in het leven gehouden tijdens de ballingschap. Dus dat God hier aan zijn eigen verbond gedenkt en de ongerechtigheid van Jozua met die wisselklederen wegdoet. Dat komt niet omdat die priesters met elkaar iets heel bijzonders hebben gepresteerd. En dat Jozua zomaar eventjes mooie, schone wisselklederen aan mag trekken, dat is niet een gunst die zomaar plaatsvindt op grond van een wat verder vaag verbond van God. Want nee, dat gebeurt tenslotte allemaal alleen maar vanwege die komende verschijning van de spruit. De knecht des Heren, de Heere Jezus. Dus Christus is hier al het centrum van Gods verbond. En is verder Zacharia de profeet dan klaar met alles wat hij moet vertellen namens God aan deze priesters? Nee, hij moet nog wat meer zeggen. En dat brengt me bij het tweede punt, een wonderlijke steen. De profetie van Zacharia gaat nog een beetje verder. Want ik lees dan, want zie, aangaande die steen welke ik gelegd heb voor het aangezicht van Jozua, op die ene steen zullen 7 ogen wezen. Best mogelijk dat u zegt, nou wat daar nou bedoeld wordt, daar snap ik helemaal niks van. En als u dat zegt, als u dat denkt, dan bent u de enige niet. Want er zijn heel kundige uitleggers van de Bijbel in de loop van de eeuwen geweest. Die hebben ook heel erg lang gestaard naar deze woorden met de vraag, wat wordt hier nou toch eigenlijk bedoeld? Ja, het gaat over een steen. En dan niet zomaar een steen die ergens ligt. Nee, hij is gelegd. Door wie namelijk? Door God. God heeft een steen neergelegd voor het aangezicht van Jozua de hoge priester. Dus dat moet dan toch wel een heel bijzondere steen zijn. Maar ja, over een heel bijzondere steen hebben we verder uit de mond van Zacharia nog helemaal niks gehoord. Wat kan daar nou toch mee bedoeld zijn? Dat lijkt erg duister, maar dat valt toch een beetje mee, beste vrienden. Want kijk, bij de bouw van de tempel, ook bij de herbouw van de tempel in Jeruzalem en van de stad, de herbouw van de muren, er is daar eindeloos gesjouwd met stenen. Overal vandaan werden ze aangedragen om de huizen en de muren en de tempelvloer weer op te bouwen. En bij dat zware werk heeft als het ware God zichzelf ook ingeschakeld. Want de Allerhoogste heeft 1 bepaalde steen vlak voor de hoge priester neergelegd. Heel bijzondere steen. En dat de herkomst en de bedoeling van deze steen hier verder nu wordt toegelicht, ja, dat hoeft ons eigenlijk vanmorgen ook niet te verbazen. Want hier in deze profetie van Zacharia kwam de spruit al ter sprake, hè? Ook zonder verdere toelichting. Waarom? Nou, de Heere die weet heel best dat die priesters en die hoge priesters perfect weten wat ermee bedoeld wordt. Die kennen de Bijbel wel. Die weten wel hoe Jesaja de profeet de Messias van ouds al had aangekondigd als de spruit. En ook zijn ze volledig ervan op de hoogte dat een David, koning David, eeuwen terug al had gezongen over die steen die door de tempelbouwers verachtelijk was zijn plaats ontzegd. En al is deze steen uit onze tekst dan voor heel veel geleerden toch wel een beetje een raadsel geweest en gebleven. Voor die priesters die daar bij die profeet Zacharia waren, was er geen woord Frans bij als het gaat over een steen. De steen, die is door God zelf gelegd voor het aangezicht van Jozua. Daarmee is dat duidelijk ook, die steen, een verwijzing is naar de komst van de Heere Jezus. God heeft die steen neergelegd. Dat wil zeggen, daarmee geeft de Heere aan, door middel van die profetie van Zacharia, dat de Christus stellig zal komen. Maar dat niet alleen. Ik lees hier ook dat er op die steen 7 ogen zullen wezen. Nou, over die woorden hebben de geleerden ook heel lang zitten peinzen. En sommigen dachten dat er 7 ogen in die steen zouden zitten. En dat die zeven ogen dan hetzelfde waren als zeven gaten in die steen. Maar ja, daar staat er allemaal niet. Er zijn zeven ogen niet in die steen, maar op die steen. Dat wil zeggen, gericht op die steen. En die zeven ogen, dat zijn de ogen van God. En dat getal zeven, het getal van de volmaaktheid, God let volkomen op die steen. Hij bewaakt, hij bewaart die steen. En alle machten van de hel, die zullen die steen wel willen verwijderen, maar dat zal niet lukken. Trouwens, die heidenen daar in Jeruzalem wilden dat ook, hè. Met al die tegenwerking, dat die Joden maar gauw op zouden krassen. En dat de grote hoeksteen, tenslotte de Heer Jezus Christus, geen plaats zou krijgen in Jeruzalem. En daar moet ik nog ietsje aan toevoegen. Er wordt in de Bijbel wel vaker gesproken over een steen die een uiterste hoeksteen is. Een hoeksteen, een kroonsteen, dat was een steen die tenslotte als laatste gelegd werd boven een poort, in het midden boven de poort. En ja, daar kan deze steen die hier genoemd wordt ook wel een heenwijzing naar zijn. Misschien wel aardig in dit verband, een oude legende, let wel een legende hoor, een legende. Er is een legende over de bouw van de eerste tempel, de tempel van Salomo. En die legende die zegt dat er arbeiders waren die overal stenen gingen zoeken voor de vloer van de tempel. En voor sommige muren en wat dan ook. En ja, al die stenen, en dat was dan natuurlijk wel een wonder van God, zo zegt die legende, die waren allemaal precies op maat. Er hoefde niks van die stenen afgehakt te worden. Ze pasten precies naast elkaar en op elkaar. Maar nou gebeurt het op een zekere dag. Die arbeiders die vinden ergens een hele merkwaardige steen. Een bijzondere vorm. Alleen die past nergens. En wat doen ze dan? Dan leggen ze die steen zomaar vast eens even aan de kant. Want ja, de bouw moet wel verder gaan en ze gaan dus rustig verder en die steen ligt aan de kant. En als dan de tempel bijna klaar is, wat gebeurt er dan? Dan komen die arbeiders tot de ontdekking dat er nog één steen ontbreekt. En dat is de steen boven de ingang. Legende hoor, de belangrijkste steen die ontbreekt, ook wel genoemd de sluitsteen. En ja, die moet wel een heel aparte vorm hebben, ook die steen. Maar ja, die hebben ze niet. Totdat er iemand zegt, ja, wacht eens even. We hadden in de tijd een steen en die paste nergens. En ze gaan zoeken en ze vinden hem en ze halen hem en jawel. Die is dan tot verbazing der beschouwers door God ten hoofd des hoeks gelegd. Ik zeg nog een keer, het is een legende, maar maak toch iets duidelijk. De komende Christus is als een steen, een sluitsteen, een hoeksteen. Die zal precies passen. En die sluitsteen gaf ook vastigheid aan het geheel van het gebouw. Het hele godsgebouw wordt er stevig van. Daarom konden de engelen in de velden van Efrata in de kerstnacht ook zo uitbundig zingen. Want God zelf had op een gepaste manier voor een verlosser gezorgd. En hij had niet alleen ervoor gezorgd dat die verlosser zou komen, maar dat die ook door niks en door niemand kon worden tegengehouden en dat die een volkomen verlosser zou zijn. Die komst van deze Christus was noodzakelijk. Nou zou misschien iemand denken, ja, maar waarom is de komst van de Heer Jezus nou toch zo belangrijk geweest? Nou, dat brengt me vanmorgen bij het derde punt. Een wonderlijk werk. Over die steen staat nog iets dat opvallend is. Ziet, ik zal zijn graveersel graveren, spreekt de Heere der Heerscharen. Moet je daar nou toch bedenken. He, nou, je kunt van alles en nog wat met stenen doen. Je kunt er een muur mee gaan bouwen. Jazeker. Maar om nog wat anders te noemen, je kunt er ook in graveren. Denk eens even aan die twee stenen tafelen van de wet, hè. In die twee stenen tafels had God toch met zijn eigen vinger de wet geschreven. Dat wil zeggen in dat steen gegraveerd. En dan snapt u wel, de graveren, dat is een lastig en dat is een moeilijk en zwaar werk. Wij doen dat niet meer, we graveren niks in stenen, zowat. We hebben papier genoeg. Daar schrijven we op, daar printen we op, nog makkelijker. Op papier, ja, dat gaat een stuk makkelijker. Maar al gaat het graveren in steen een stukje langzamer, het heeft ook nog een voordeel, dat graveren. Wat er in een steen gegraveerd staat, dat krijg je er niet zomaar eventjes weer uit. Dat staat erin gebeiteld. Nou, Zacharia die profeteert hier dat God zelf in die steen, de Heer Jezus Christus, iets gaat schrijven. Graveren. De uiterste hoeksteen wordt gekerfd. Er zullen diepe krassen te zien zijn in het gladde oppervlak. En hebben we daar niet op een dichterlijke wijze ook een profetische beschrijving van het lijden van de Heere Jezus? Christus zou niet op aarde komen op zeker moment om eens te kijken hoe wij het hier maken. En hij zou ook niet verschijnen om eens te laten zien hoe wij eigenlijk behoren te leven, om een voorbeeld hier te stellen. Christus kwam niet ter navolging, nee, de Christus zou moeten lijden om door zijn sterven tot zijn heerlijkheid in te gaan. God heeft voor de kribbe in de stal van Bethlehem gezorgd vanwege het kruis op Golgotha. Want laten we nuchter zijn, je hebt niks aan een Christus zonder kruis. En daarom zou ik de vraag eens willen stellen, zijn wij ons dat ook bewust? Dat kerst nooit iets leuks op zichzelf staans is, nee, kerst moet uitlopen op Goede Vrijdag. En dat wonder van de opstanding van Christus op de paasmorgen, dat is de bevestiging van het lijdensevangelie. Zijn we ons dat bewust? Waarom stel ik nou die vraag? Omdat ik tegenwoordig een heleboel zogenaamde gelovigen tegenkom. Die zijn ontzettend druk bezig met alsmaar te groeien in het geloof en in de heiligmaking. En dat moeten ze meer vorm geven en op allerlei dingen letten. Maar intussen hoor ik ze nooit eens iets zeggen over het offer dat de Heere Jezus bracht ter verzoening van hun schuld. En dan denk je, hé, hebben ze nooit de heiland ontmoet? Dat Christus gekruisigd is, ja, dat is toch tenslotte de centrale boodschap van alle vier de evangeliën. Hij kwam op aarde om hier de wet te vervullen. Hij kwam hier de grote verzoendag vervolmaken. Hij kwam hier het grote en het aangename jaar des Heren laten aanbreken. Hij kwam hier om zondaren met God te verzoenen, om goddelozen te rechtvaardigen. Want de Zoon des Mensen is immers gekomen om te zoeken en zalig te maken dat verloren was. Kijk, ik krijg wel eens de indruk van vooral jongeren, maar niet alleen jongeren, ook wel ouderen. Ik krijg wel eens de indruk dat die boodschap niet meer gehoord wordt. Ik heb wel eens mensen gehad die zei tegen me, dominee, dat evangelie, dat gaat dan over de verzoening door voldoening, maar het zegt me zo weinig. En zo'n plaatsvervangend offer door de Heere Jezus Christus voor zondaren, ja, eerlijk gezegd zeggen die mensen dan, voor mij is dat niet meer zo relevant. Daar kan ik eigenlijk niks meer mee. In het leven van alle dag. Nee, dominee, weet u wat u eens moest doen? U moet eens vertellen in de preken wat God nou van me vraagt. Wat ik voor God moet gaan doen. Hoe hij nou wil dat ik mijn leven ga inrichten. En inderdaad, als je dat zo hoort, dan zeg je, ja, die mensen willen een heel praktisch evangelie. En dan geven ze je gelijk en ze willen niet meer zo dogmatisch die preken met allerlei onderscheidingen en tegenstellingen. En ook niet meer telkens die eis over wedergeboorte en bekering. Nee, zeggen ze, de Heere Jezus vraagt tenslotte toch alleen maar dat we in hem geloven zullen. Nou, dat is zeker waar. Dat is zeker waar. Maar in de Heere geloven, dat wil toch ook zeggen dat je de Heere leert kennen. En laten we er nou niet langer omheen draaien. Ken ik de Heere Jezus al? Misschien dat u zegt, wat gebeurt er eigenlijk met de mens als die de Heer Jezus leert kennen? Wat er dan gebeurt? Dan ga je beleven wat er in de tekst van vanmorgen staat. Over de heiland, die de spruit wordt genoemd. En die de uiterste hoeksteen is. U zult zeggen, wat is dat dan? Wat ga je dan beleven? Nou, lees maar. En ik zal de ongerechtigheid van dit land op één dag wegnemen. En wat daar nou staat in dat zinnetje, daar moeten we nou vooral maar niet overheen gaan lezen. U zult zeggen overheen gaan lezen. Ja, soms is het erg makkelijk om er eens ergens overheen te lezen. Want je kunt in dat zinnetje niks anders horen dan dat de komende heiland de ongerechtigheden zal wegnemen. Dus dat hij de zonde zal vergeven, dat hij verzoening zal aanbrengen. En dat is op zichzelf natuurlijk ook allemaal wel waar. Dat staat hier ook. Maar er staat nog iets extra's bij. Iets wat ons op moet vallen. Er staat hier in de tekst niet alleen dat Christus de ongerechtigheden zal wegnemen. Maar dat hij dat zal doen op één dag. Op één dag. En dat wijst ons op iets heel wonderlijks. Kijk, als het gaat over de ongerechtigheid, dan moet je altijd eerst wel heel duidelijk hebben wat dat woord ongerechtigheid nou precies wil zeggen. Simpel gezegd, ongerechtigheid, dat is alles wat niet recht is volgens God. Let daar wel goed op. Ongerechtigheid, dat is dus niet wat ik als ongerechtigheid ervaar, of wat ik als verkeerd voel. Nee, ongerechtigheid, dat is datgene wat niet recht is volgens God. En wat dat dan precies is, dat is niet een kwestie van mijn ideeën, of van mijn opvattingen, of mijn gevoelens of zo, nee. Dat kun je afleiden naar wat God zelf zegt in zijn heilige wet. Wij mensen, wij worden door God beoordeeld volgens wat er staat geschreven in de wet van God. En aan die wet voldoen we niet, helemaal niet. En we zondigen niet alleen met wat we doen, maar ook met wat we niet doen. Want er zijn zonden van onze daden. Maar ook nog van onze woorden, niet te vergeten onze gedachten. Trouwens, we zondigen met onze handen, met onze voeten. Je kunt zondigen met je ogen. Je kunt zondigen met je tong. Je kunt zondigen tegen God, je kunt zondigen tegen je naaste. Er zijn zonden van de jeugd. Maar er zijn ook nog zat zonden van de oude dag. En zo kun je nog een poosje doorgaan. En als je al die zonden van al de geleerde mensen en van de ongeletterde mensen, van de rijke mensen en van de arme mensen, van de hoge en de lage mensen, als je die nou eens bij elkaar optelt, dan kom je tenslotte terecht bij een hele hoge berg van ongerechtigheden. En dan zijn we er nog niet, want al die zonden, die hebben ook nog eens de diverse soort. Want er bestaat bijvoorbeeld niet alleen deze zonde, dat je je ouders niet zou eren. Maar er is ook de zonde van het schenden van de Sabbat. De zonde van het liegen, dronken zijn, stelen, vreemd gaan, vermoorden. In de dagen van de profeet Ezechiël waren er zoveel zonden te vinden onder het volk Israël, dat deze profeet Ezechiël de zaak moest vergelijken met een overkokende pot. Nou, al die zonden van alle tijden, van alle plaatsen, dat is een enorme berg. Want Israël, ja, ze hadden zonde gedaan tijdens de woestijntocht naar Kanaan, maar ook in de dagen van de richteren. Het volk had gezondigd tijdens de regering van de koningen, maar ook waren ze ermee doorgegaan in de jaren van de ballingschap. Als de zonde van afgoderij is een poosje gelaten werd in Israël, dan kwam er wel weer de zonde van de eigen gerechtigheid voor in de plaats. Er waren zonden van het verleden, er waren zonden van het heden. Zonden die mensen nog heel goed wisten. Maar je hebt ook zonden die zo lang vergeten zijn. Zonden zo rood als karmozijn. En er zijn zonden die zo talrijk zijn als de zandkorrels aan de oever van de zee. Maar de Heer Jezus zal komen om ze allemaal te maken als witte wol. En het bloed van de heiland, dat wist al die zonden in één keer uit. In één keer. Dat is een wonder. En dat verzoenen van al die diverse zonden, dat doet de Heere niet met een uiterste krachtsinspanning. Hij zegt, het lukt hem net dan. Hij doet het ook die bestukken een beetje, niet langzamerhand. Ook niet als mensen er eerst nog maar eens een heel poosje om gebeden hebben. En dat ze zich uitgebreid van een verkeerde gewoonte hebben bekeerd. Dat doet de Heer op één dag, op één moment. Waren wanneer dan? Je kunt zeggen dat deed hij op de kruisheuvel, op Golgotha. En nou kunnen hier vanmorgen wel eens mensen zitten die denken dat hun zonden nooit vergeven kunnen worden. Kan best zijn dat u wel eens gedacht hebt, was ik eigenlijk maar nooit geboren. Daar heb ik nou geen last van mijn schuld. Weet dan één ding goed. Als u de Heere Jezus mag ontmoeten, dan smelten al uw ongerechtigheden in één tel weg. In één keer. De tekst zegt dat de heiland die ongerechtigheden in één dag zal wegnemen. Wegnemen. Daar moet u bij denken aan vroeger. Dan hadden ze in scholen zo'n schoolbord voor de klas. Er werd met krijt op geschreven. En hij ook die bordenwisser. En die nam dan alles weg, uitwissen. Wegnemen. Je kunt ook denken aan de keukentafel die vol staat met vuile vaten. En dan pakken twee mensen die hele tafel op en ze kieperen de zaak zo het huis uit. Wegnemen. Wegnemen. Daar kun je ook nog bij denken, dat is een oud voorbeeld, was. Vroeger schreven ze iets in was, ze drukten een zegel af in was. Maar als je die was dan heet ging maken, dan begonnen al snel die letters of die afbeelding te vervagen. En in korte tijd kon je niks meer lezen. Zo wordt ook door de heiland het handschrift der zonde uitgewist. Gaat ook niet bestukken en beetjes. Al heeft dat verzamelen van al die ongerechtigheden jaren en jaren geduurd. De Heere haalt ze in zijn genade in één keer weg. Ineens. Helemaal. Kun je er niks meer van terugvinden. Dat is een onbeschrijfelijk wonder. Dat de heiland al die kleine en al die grote zonden in één tel, in één moment laat verdwijnen tot in de diepte van de zee. Zoals je, modern voorbeeld, zoals je een harde schijf in één keer kunt wissen. Ja, zal iemand zeggen, maar kunnen al je ongerechtigheden dan niet op een andere manier worden uitgewist? Dat wordt vaak geprobeerd met tranen of met ernstige gebeden. Maar zo raak je alleen je zonde niet kwijt. Kijk maar even naar het volk Israël. Hoe vaak had dat volk geen berouw? Maar het duurde heel kort. En dan begonnen ze weer opnieuw achter de afgoden aan te lopen. Jaren en jaren offerden ze in de tempel. Maar zelfs al begin je met kracht tegen de altaren op te springen, zoals die Baalspriesters hebben gedaan op de Karmel, dan is er nog geen stem en geen antwoord. Alleen het bloed van Jezus Christus, dat reinigt van alle zonde. Alleen bij Christus is volkomen verzoening en vergeving. In één keer. Hoe krijg je die vergeving, dominee? Als je zijn arme verloren zondaar neerzinkt bij hem. En daarom is de vraag, zitten hier arme zondaren? Laat dan alles eens los en buig voor hem. En zie op zijn werk. Dan valt die enorme berg die je meedraagt op je rug, dat pak van ongerechtigheid, in één keer van je rug af. Zie het lam Gods dat de zonde der wereld wegneemt. Ach, zal iemand zeggen, maar als zo plotseling en zo radicaal al mijn zonden door de Heer Jezus worden vergeven. Maar wat heb ik daar verder dan aan? Wat levert dat dan op, die vergeving? Mag ik het zeggen met een woord ontleend aan de apostel Paulus? Dan wacht je straks voor eeuwig geen verdoemenis meer. Dan wacht er ook geen worm die niet sterft en dan is er ook geen onuitblusselijk vuur meer. Ja, hij zegt u, maar dat is allemaal in de eeuwigheid en daar straks met nu. Wat heb je nou in dit leven aan de vergeving van de zonde? Wat je er nou in hebt? Nou, dat brengt me bij het vierde, het laatste punt, een wonderlijk leven. Aan het slot van de tekst, daar lees ik, te dien dagen spreekt de Heere der Heerscharen, zult gij lieden en iegelijk zijn naaste nodigen tot onder de wijnstok en tot onder de vijgenboom. Te dien dagen. Als je zonden vergeven worden door het bloed van het lam dan. En dan praten we dus nog over dit leven, het hier en het nu. Als je tot bekering komt, tot geloof komt, wat dan? Dan zul je onder de wijnstok en onder de vijgenboom zitten. Dat is een oud testamentisch veel voorkomende uitdrukking, waarmee wordt aangegeven de volledige vrede. Vrede. Kijk, als er vroeger in de dagen van het Oude Testament oorlog uitbrak en de vijanden vielen het land binnen, dan kapten ze al de vruchtbomen om. En de mensen die vluchten weg in de grotten en in holen en waar dan ook. In ieder geval, ze zaten dan niet zo lang meer te zonnen in de tuintje. En van het mooie weer te genieten. Maar als de Heer Jezus in je hart komt, in je leven komt, dan komt er vrede in je hart. Dan leer je schuilen in Gods schaduw en dan word je getroost door zijn nabijheid. Dan leeft er ook vreugde in je hart. Want dan leef je onder die zegenende handen van de Heer. Vreugde, dat is een vreugde in de Heer, zo noemt de schrift dat. Dat is een vreugde die is nergens mee te vergelijken, zo zoet. Dat is een heel andere vreugde waar de wereld altijd naar op zoek is. He, kijk, vandaag de dag maar, er kan een heleboel niet, maar wat voor vreugde zoeken ze? Laten we eten en laten we drinken en laten we vrolijk zijn, want morgen sterven we. Dat is de vreugde van de wereld. Daar verloedert de wereld van. Maar de vreugde van God, dat is een echte, dat is een blijvende, dat is een eeuwige vreugde. En als die vreugde je hart gaat beheersen, dan, ja, dan kan het niet anders, dan weet je ook nog maar één ding. Dat ook een ieder leven mag in die vreugde. He, dan ga je leven iets uitstralen van wat ik wel eens zing in Psalm 66. Hoort wat me God deed ondervinden, wat hij gedaan heeft aan mijn geest. En de vraag is dan maar, kennen we ook iets van die vreugde? Die is in één tel te verkrijgen, uit genade. Als je ze goddeloos leert buigen aan de voeten van het lam. En ja, daar komt nog bij, de Heere zegt dat tot iedereen hoor. Neem nou toch plaats in mijn schaduw. En hij laat er door zijn knechten aan toevoegen, want al zo lief heeft God de wereld gehad, die goddeloze wereld gehad, dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft, opdat een iegelijk die in hem gelooft niet verderven met eeuwige leven hebben. Nou, dat is nou Gods verbond. Dat God je zonden wegneemt door het bloed van de Heere Jezus Christus. Ja, zal iemand zeggen, maar wat ik tenslotte nou toch graag zou willen weten, dat is, wat moet ik nou doen om die totale vergeving en die volledige vrede te verkrijgen? Dan zou ik tot slot alleen dit willen zeggen. Hoort en uw ziel zal leven. Amen. Zingen we nou uit de lofzang van Zacharias, daarvan het tweede vers, de lofzang van Zacharias tweede. God had hun tot hun troost gemeld, hoe zijn gena ons redden zou van onze hatere wreed geweld. Nu blijkt zijn onverwrikbare trouw, nu toont hij zijn barmhartigheid, verouds de vaderen toegezeid. En dat hij wil gedenken aan het heilverbond, aan die gestaafde eed, die hij waleer aan Abraham deed, aan zijn verbond, dat van geen wankelen weet. Dat is de lofzang van Zacharias, tweede vers. zullen we danken en bidden. Heere, we komen u danken dat u de God van het verbond bent. En dat wil niet zeggen dat u mensen zoekt die dat verbond waardig zijn, die op de tenen lopen om al die gebodjes en verbodjes te kunnen houden. Maar net als David, dat was ook een man die begreep wat het verbond met u was. Maar op zekere dag toen zong die wel gena, o God, gena, hoor mijn gebed. Want hij bracht er niks van terecht, maar ik kwam wel bij u terecht. En Heere, leer ons dat, want dat is uw verbond. Dat we met onze dankbaarheid, maar ook met onze schuld bij u terechtkomen. Bij het Lam Gods dat de zonde der wereld wegneemt. En Heere, daar is vrede, daar is vreugde. Want dan is er uitzicht naar voren. En dan kan het soms zo zijn dat we zeggen, wat er nou verder ook gebeurt, het zal voor eeuwig vrede zijn. Om u te aanschouwen in uw heerlijkheid. Heere, schenk het ons als we het niet kennen. En schenk het ons ook bij vernieuwing als we het wel hebben leren kennen. En doe het om niet anders dan alleen om Jezus wil. Amen. Psalm 103, het 9e vers. Maar zeerigen zal over die hem vrezen in eeuwigheid altoos dezelfde wezen. Zijn trouwers zelfs op het late nageslacht, dat zijn verbond niet trouweloos wil schenden. Nog van zijn wet afkerig de oren wenden, maar die naar eis van Gods verbond betracht. Psalm 103, 9e vers. Gemeente, gaat dan heen in vrede en ontvang de zegen van de Heere. De genade van de Heere Jezus Christus, de liefde Gods des Vaders en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.